in Gods huis. Amen. Het woord van God zegt, één dag in het huis van de Heer is beter dan 1000 dagen elders. En u bent liefhebbers van Gods huis, dat merk ik heel duidelijk. En God heeft beloofd dat als we hem zoeken, dat we hem zullen vinden. Amen. En deze morgen mag u de Heer vinden in zijn tegenwoordigheid, in zijn huis. Ik wil u de groeten overbrengen van mijn vrouw, die op dit moment thuis is bij een zieke kleindochter. De rest van de familie zit in onze eigen samenkomst, waar mijn dochter op dit moment aan het preken is. Ja, ik ben samen met Pascal Wevers gekomen. Een jongeman met een gezin. Hij draagt de naam Wevers, maar een halve Fischer. Dat zult u wel aan hem kunnen zien. En hij is een jongeman met een hele gezegende kraag. En de rest, want God heeft hem bij de kraag gegrepen. En hij dient al een aantal jaren de Heer in onze gemeente. En ik heb hem gevraagd om deze dag met me mee te reizen. En hij vindt het ook fijn om hier te zijn. Maar ja, dan moet hij zelf ook een geluid geven natuurlijk. Dus ik zou zeggen, Pascal, kom en vertel wat de Heer voor je gedaan heeft. Maar ik weet niet wat er hier is.
Deze doet het? Ja. Ja. Zo, goedemorgen gemeente. Mijn naam is dus Pascal Wevers. Ik kom oorspronkelijk uit Hengelo. Daar komt de familie Fischer ook vandaan. Dat is mijn achtergrond. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 kinderen. Een zoon en een dochtertje. En ik vertelde net al tegen broeder Henk dat we nu in verwachting zijn van onze derde. Dus dat is net nieuw. Dus we hebben uitbreiding ook bij ons. Verwachten we over een aantal maanden. Maar ik wil u vandaag bemoedigen. Want ik geloof dat wat er in Prediker 3 staat, dat alles op zijn tijd komt. Dat dat belangrijk is om dat te onthouden. En dat hebben wij ook geleerd door onze tijd heen. We hebben, toen ik Nathalie mijn vrouw leerde ontmoeten, hadden we een droom. En die droom was dat we samen in een nieuw huis gingen. Ik had een huis en dacht, nou als we die gaan verkopen, hè, want God kan alles doen. En we hadden het van andere mensen gehoord. Dat het gebeurde, dat het huis in één keer verkocht werd. En dat ze samen in een nieuw huis konden. Dus wij dachten, dat gaan wij ook doen. Dat gaan we grijpen. We zijn ervoor gaan bidden. Ik kan u vertellen, dat is niet gebeurd. Dat is raar, hè? Waarom? Daar komt u zo achter, want ik wil u vandaag bemoedigen. En weet u, we waren er mee bezig. Ik dacht van, oké, dan gaan we samen in mijn huis. Ik had een heel klein huisje. Wat gebeurde er? De crisis begon. Nou, dat kent u, hè? De woningcrisis. En daar zaten we dus middenin. Dus we kwamen niet van ons huis af. Het heeft 5 jaar geduurd. U begrijpt al dat het eerste jaar, dat het best wel, nou oké, ja, het zal wel met een bedoeling zijn. We gaan bidden van, Heer, wilt u ons helpen, wilt u ons huis verkopen? Het tweede jaar werd het al wat serieuzer voor ons gevoel. Dachten we, nou willen we toch echt dat het gaat gebeuren. Na 5 jaar waren we helemaal wanhopig, dus zaten we op onze knieën en waren we aan het bidden. Heer, nu moet het er echt gaan gebeuren. We willen graag een teken van u hebben. En toen in één keer kregen we een blad thuis. Normaal krijgen we geen bladen. Tenminste niet zo'n blad van een of andere reclame. Hè, van een makelaar en er stond op verhuisd. Dus wij dachten, verhuisd? We hebben ons huis nog in de verkoop staan. We zagen het haast niet meer zitten. We hadden de rust van de Heer wel. We wisten dat het een plan was. We moesten leren om volharden. Dat wisten we. Dus we gingen bidden, blijven bidden. Tot op een gegeven moment we dat blad kregen. We hadden onze zoon, die was al geboren. Die mocht niet veel doen, want het was een klein flatje. Mocht geen geluid maken, we woonden bovenin. Zij mocht niet rennen, want ja, iedereen hoorde dat natuurlijk, dat hij ging rennen. Dus dat vonden ze niet zo leuk. Dus we zeiden, niet rennen. Nou, zeg dat maar eens tegen iemand van 1. Dat wordt lastig, hè? Dus dat hebben we maar geprobeerd. Om te zeggen, nou ja, een beetje rennen dan. Nou, daarom hadden we de nood was gewoon erg hoog, dat we graag weg wouden. Maar God sprak in één keer door het blad en zei, jullie gaan ook verhuizen. Ga er maar in staan. Geloof het maar, de lessen die jullie geleerd hebben door die 5 jaar zijn belangrijker dan het moment dat ik het direct zou verkopen. Want God kan dat. Ik heb het vaker gezien. Bij ons was de les zo belangrijk. We zijn daarin gaan stappen. We zijn gewoon naar een ander huis gaan kijken. Dus we dachten, we gaan naar een ander huis. We zeiden, Heer, geef die ons maar een teken dat dit ons huis is. Dus we kwamen in een nieuwe huis. Stond er een doos. Waarop stond church. Dus we dachten, church. Ja, die is voor ons. Die is voor ons. Dit huis is voor ons. Dus we hebben een optie op dat huis gezet. Wij gaan dit huis verkopen. In die tussentijd waren we ook al zwanger van mijn tweede. En we dachten, ja, het wordt wel heel erg krap, want mijn vrouw was 8 maanden zwanger. Nou, dan begrijpen jullie al een beetje. Dat is lastig, hè, als we dan nog gaan verhuizen. Dus we zijn er gewoon in gaan stappen. Binnen een week was ons huis verkocht. Binnen een week hadden we het andere huis gekocht. We zijn verhuisd en 2 dagen later is mijn dochter geboren. Ja, dat is krap. Maar weet u, we hadden de rust van de Heer. En God zei, wat in Prediker 3 staat, alles gebeurt op mijn tijd. Vertrouw mij, Heer, vertrouw mij nou maar. En dat hebben we gedaan. Dus ik ken u niet, ik weet niet welke situatie u meemaakt. Ja, tuurlijk gebeuren er dingen, geweldige getuigenis, dat het in 1 keer weg kan gaan. Maar dat gebeurt niet altijd. Ik wil u vragen om echt, ik wil u bemoedigen om wat er ook gebeurt, om het te omarmen. De lessen die er zijn. Het is zo belangrijk om te kijken wat God wil. En niet wat wij willen. Wij hadden een droom. En dat was, ja, we willen graag mooi opnieuw beginnen. Dat is een heel mooi plaatje. Maar wat God wil is veel belangrijker. En daarmee wil ik u vandaag bemoedigen. Dank u wel.
Amen. Ja, en ondertussen is hij onze buurman geworden. Zo ongeveer. 2 minuten lopen en dan... Dus altijd als we langs een huis rijden, dan moet ik even goed mijn nek draaien om te kijken of er iemand bij het raam staat te zwaaien. Goed, we gaan samen het woord van God openen. En ik ben blij dat ik vanmorgen iets mag delen uit het woord van God. En ik wil u vragen om te openen in 2 Koningen hoofdstuk 4. En dan gaan we het hebben samen over een van de geloofsgetuigen, een van de geloofsheldinnen. Ja, in Hebreeën hoofdstuk 11 wordt een hele rij genoemd van mensen, sommigen bij name en anderen weer niet met hun naam, maar allen die de proef doorstaan hadden en waarvan het woord van God zegt, maar ze konden niet zonder ons tot de volheid komen. Gelovigen uit het oude verbond, maar die ook onze medegelovigen in God waren en vertrouwden op de belofte van God. En daar wordt een van die versen, wordt genoemd in Hebreeën hoofdstuk 11, waar eigenlijk dit gedeelte over gaat. En er staat geschreven in vers 35, vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terug ontvangen. En ik wil eigenlijk met u nadenken over het leven en de omstandigheden van een van die vrouwen die haar doden uit de doden heeft terug ontvangen, opstanding. En dat staat in 2 Koningen hoofdstuk 4 vers 8. En ik ben gewend om te lezen uit de vertaling van Nederlands Bijbelgenootschap van 51. Misschien hebt u zelf een andere vertaling, maar ik hoop dat u even me daar dat u me dat wilt excuseren. Maar er staat in 2 Koningen 4 vers 8. Op zekere dag begaf Elisa zich naar Sunem. En daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis daar kwam, ging hij erheen om te eten. En ze zeide tot haar man, zie toch, ik weet dat het een heilige man Gods is, die altijd bij ons aankomt. Laat ons dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken en daar voor hem een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen. En op zekere dag kwam hij daar. Hij nam zijn intrek in de bovenkamer en legde zich daar te rusten. Vervolgens zeide hij tot zijn knecht Gehazi, roep deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef zij voor hem staan. En hij zeide tot Gehazi, zeg tot haar, zie, ge hebt u voor ons al deze moeite getroost. Wat kan er nu voor u gedaan worden? Is er iets waarover ik voor u tot de koning of tot de legeroverste kan spreken? Maar zij antwoordde, ik woon te midden van mijn familie. En Elisa zeide, maar wat kan er dan voor haar gedaan worden? Gehazi zeide, ze heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarop zeide hij, roep haar. En hij riep haar en kwam in de ingang staan. En toen zeide hij, op dezezelfde tijd, over een jaar, zult gij een zoon omhelzen. Maar zij zeide, ach nee, mijn heer, gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor. En die vrouw werd zwanger en baarde een zoon, op diezelfde tijd, een jaar later, zoals Elisa tot haar gesproken had. Maar toen de knaap groot geworden was, ging hij op zekere dag naar zijn vader bij de maaiers. En hij zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Toen zeide deze tot de knecht, draag hem naar zijn moeder. En hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder en hij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. Ze ging naar boven, legde hem op het bed van de man Gods en sloot de toegang tot hem af. Daarop ging ze naar buiten, riep haar man en zeide, zend me een van de knechten met een ezelin. Ik wil me naar de man Gods spoeden en dan terugkomen. En hij vroeg, waarom wilt gij vandaag naar hem toe gaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde, wees maar gerust. Een ander vertaler zegt, het is goed zo. Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide ze tot haar knecht, drijf ze steeds aan en laat me zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg. Zo ging ze op weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Zodra de man Gods haar op enige afstand zag, zeide hij tot zijn knecht Gehazi, zie, daar is de Sunamitische. Snel haar dadelijk tegemoet en zeg tot haar, is het wel met u, met uw man en met het kind? En ze zeiden, alles wel. Toen ze echter bij de man Gods op de berg gekomen was, greep ze zijn voeten. Gehazi trad nader om haar terug te stoten, maar de man Gods zeide, laat af van haar, want haar ziel is bitter bedroefd. Doch de Heere heeft het voor mij verborgen gehouden en het mij niet meegedeeld. En toen zeiden ze, heb ik soms mijn Heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd, gij moet mij niet misleiden? En hij zeide tot Gehazi, om God uw lendenen, neem mijn staf in uw hand en ga op weg. Wanneer ge iemand ontmoet, groet hem niet. En wanneer iemand u groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gelaat van de knaap. Maar de moeder van de knaap zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Toen stond hij op en volgde haar. En uiteindelijk, u kent waarschijnlijk het verhaal, uiteindelijk werd deze zoon opgewekt uit de dood en werd hij teruggegeven aan zijn moeder. Ja, wat een aangrijpend verhaal. We kennen de naam van deze vrouw niet. Maar mensen mogen dan misschien onze naam niet kennen, maar de Heer kent zijn schapen bij name. En ook al wordt deze vrouw niet bij name genoemd, ze was bekend bij God. Maar ze is een enorm voorbeeld voor ons. We zouden kunnen zeggen, eigenlijk een soort anonieme gelovige, maar met een geweldig getuigenis en met een geweldig geloof in de almacht van God. Laten we eens kijken naar een aantal zaken waarin ze ons tot voorbeeld zou kunnen zijn. Want Wij moeten wandelen in de voetsporen van de gelovigen die ons voorgegaan zijn om daarin inspiratie te ontvangen van God. En vanmorgen gaat u inspiratie ontvangen door het leven van deze niet bij name genoemde gelovigen uit het oude verbond. Wat was het geheim van de kracht van deze vrouw? En wat mag het geheim zijn, wat ik vandaag met u wil delen, zodat het niet meer een soort verborgen geheim zal zijn, maar een geheimenis wat aan ons geopenbaard wordt. Wat was het geheim van de kracht en het geloof van deze vrouw? En wat mag ons tot een voorbeeld dienen? Nou, ik wil een paar dingen met u doornemen en aan u noemen. Ten eerste, het was een vrouw die Gods woord eerde. Het woord van God kwam tot haar door de profeet. God spreekt nog steeds door profeten. Maar Goddank hebben we een complete openbaring van Gods waarheid en van Gods woord van hem gekregen. En alles wat verder tot ons zou komen door mensen met profetische gaven of bedieningen, of met de gaven van bemoediging, alles zal in lijn moeten zijn met dit woord wat wij van God gekregen hebben. Maar deze vrouw eerde het woord van God. Zij had niet die Bijbel bij zich die wij bij ons mogen dragen. Ja toch? Wat zijn we rijk met het woord van God? En vaak beseffen we niet hoe rijk we daarin zijn. Hoe zou het zijn wanneer we in omstandigheden zouden komen, net zoals mensen van de vervolgde kerk, dat we geen Bijbel meer in ons bezit zouden hebben? Ik weet niet of u de gebedskalender kent van Open Doors. En ik raad u aan om die aan te vragen en om die te gaan gebruiken in uw gebedstijd. Open Doors, wat vroeger, geloof ik, heette Kruistochten of zo van broeder Anne van der Bijl. En als u dan leest wat de gelovigen mee moeten maken, dan hebben wij het heel erg gemakkelijk, ondanks onze dagelijkse beproevingen. Ik las laatst over een broeder die nu mag prediken wereldwijd, maar die uit Vietnam afkomstig is. En deze broeder die had het woord van God leren kennen en hij hield van het woord van God. En hij was zo bezig met Gods woord in Vietnam, dat uiteindelijk hij in de gevangenis geplaatst werd. En daar was hij zonder woord, behalve dan datgene wat hij in zijn hart had opgeborgen. En hij bad: Heer, spreek tot me. En God sprak tot hem. Maar weet u wat nu zo bijzonder was? Hij werd onrechtvaardig behandeld, maar zijn geloof in God bleef staande. En ook al ging hij door moeilijkheden heen, het woord van God bleef in hem wonen. En wat gebeurde er? Hij kreeg de opdracht om de latrines schoon te maken. Nou weet ik niet of u dat leuk zou vinden om uw dagelijks werk te hebben in het schoonmaken van wc's. En latrines is nog een graadje erger in zo'n gevangenkamp. Maar hij moest altijd zorgen voor de latrines. En hij moest wat mensen daarachter lieten, moest hij schoonmaken en moest hij doorsturen naar andere plekken. En het was eigenlijk een vies gebeuren. Maar wat gebeurde er op een dag? Hij bleef trouw aan de Heer. Daar vond hij in de uitwerpselen van in die latrine, vond hij een blaadje. En hij keek ernaar en het bleek een afgescheurd Bijbelblad te zijn. En daarin las hij, het was net een hoofdstuk over Romeinen 8. Alle dingen werken mede ten goede voor hen die God liefhebben. En hij veegde dat blaadje af en ook al kwam het uit de uitwerpselen, maar het diende hem tot bemoediging. En het bijzondere was, iedere dag vond hij een nieuw blaadje uit de Bijbel. En wat bleek, de kampbeheerder, waar hij onrechtvaardig behandeld was, was een man die gebruikte de Bijbel als zijn wc-papier. Maar het kwam wel, hoe besmeurd dan ook, in de handen van deze broeder. En daarmee sprak God tot hem. Wij hebben het maar heel gemakkelijk. We hebben Bijbels in overvloed, of niet? En misschien hebt u er zelf wel een stapeltje thuis. Maar deze vrouw, deze Tsunamitische, was een vrouw die het woord van God eerde. En iedere keer wanneer ze de gelegenheid had, drong ze dat woord in. En daarom drong ze er ook bij Elisa op aan. Blijf hier, kom hier wanneer je onderweg bent. Kom en spendeer tijd met ons. En ze luisterde naar het woord van God en het versterkte haar. En uiteindelijk kwam ze zover dat ze zelfs een bovenkamer bouwde voor de profeet. Zij eerde het woord van God. En daardoor trok ze als het ware de zegen van God aan. Het woord van God zegt, en dat zijn de woorden van de Heer Jezus Christus, in Matteüs hoofdstuk 10, wanneer wij een profeet ontvangen, als profeet, dan zullen wij het loon van de profeet ontvangen. Als wij een rechtvaardige ontvangen als een rechtvaardige, zullen we het loon van de rechtvaardige ontvangen. Met andere woorden, wanneer je in geloof de bediening van God verwelkomt, door wie dan ook, dan zal je je loon ontvangen. Halleluja. Amen. Vanmorgen bent u met geloof gekomen. En vanmorgen hebt u gezegd, ik ben benieuwd naar wat God deze morgen in ons midden wil neerleggen. U zult het loon ontvangen vanuit datgene wat hij in ons midden legt. En deze vrouw heeft dat in haar leven ervaren. En toen kwam daar de vraag tot haar. En de vraag was, en het was maar een beetje een via-via dat het tot haar kwam, want ze moest verschijnen voor de profeet bij de bovenkamer. Maar de profeet sprak niet eerst met haar, maar sprak alleen maar met Gehazi. En hij zei, vraag aan die vrouw. En het liep allemaal via een tussenpersoon. Maar de vraag was uiteindelijk die ze kreeg, wat wil jij dat er voor je gedaan kan worden? Wat kan er voor je gedaan worden? Wat is dat een hele bijzondere vraag. Wat wilt gij dat ik doen zal? Dat werd gevraagd aan Salomo. Vraag maar wat je wilt en ik zal het voor je doen. De Heer Jezus heeft het ook gezegd tegen de zieke, de blinde geloof. Dat was, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan zou je zeggen, ja natuurlijk. Hallo, ik ben blind. Waarom vraagt u dat? Ziet u mijn nood dan niet? En dan zegt u niet van, oh ik zie je blindheid, ik ga je aanraken. Nee, dan komt er een vraag, wat wil je dat ik doen zal? En misschien zit u met een bepaalde nood. Zit u met bepaalde omstandigheden. En dan zeg je, Heer, hoe zit dat nou? Maar de Heer zegt, ik wil je belijdenis horen. Ik wil je gebed horen. Ik wil je vraag horen. Ik wil van je horen wat ik voor je mag doen. Want God verhoort altijd het gebed. Amen. Soms zegt hij eerst even, ik geloof dat ik het vroeger wel eens, maar dan weet ik niet meer precies hoe het gaat. Maar als het verkeerd is, dan zegt God nee. En als het te snel gaat, dan zegt God, groei maar eerst. En als, ik had er ooit iets van aangetekend voor in mijn bed. If it's, maar als het allemaal op Gods manier komt, dan zegt God, we gaan ervoor. En de Heere wil dat we vandaag zeggen wat we nodig hebben. Natuurlijk kunt u zeggen, ja, maar God weet het toch wel? Ja, God weet het, uiteraard. Maar God wil gebeden worden. God wil van u horen wat u van hem vraagt. En ook al zegt u, ja, wat Pascal daarnet zei, 5 jaar lang hetzelfde gebed. Ga ermee door, want God wil horen wat u van hem verwacht. En hij zal u niet teleurstellen. En u zult uiteindelijk zeggen, wat u doet is goed. Maar deze vrouw, die trok Gods zegen aan omdat ze het woord van God eerde. En ze respecteerde de gemeenschap der heiligen als het ware. Want voor haar waren die momenten met Elisa de gemeenschap der heiligen. Ook al was het oude verbond. En deze vrouw, nog iets anders. Ze was een vrouw die tevreden was. Tevreden. Want toen ze de vraag kreeg van wat kan ik voor je doen, zei ze, ach, ik woon te midden van mijn familie. Eigenlijk heb ik alles wat mijn hartje begeert. Behalve dan dat ze geen kind had. Maar misschien was dat al iets wat ze teruggelegd had bij God. En dat ze het geaccepteerd had. Nou, dit zijn mijn omstandigheden. Ze was een vrouw met tevredenheid. En ze wist hoe rijk ze was. En ze telde wat ze had en niet wat ze miste. En dankbaarheid is iets wat God van ons vraagt. Amen. Ook al zijn er omstandigheden die nog niet vervuld zijn. Ook al zijn er gebeden die God nog niet beantwoord heeft op onze manier. Maar God vraagt dankbaarheid. God vraagt dankbaarheid. Wees daarom dankbaar onder alles, zegt het woord van God. We mogen dankbaar zijn. En deze vrouw leerde wat het was om dankbaar te zijn. We hebben vandaag gezongen 10.000 redenen tot dankbaarheid. Amen. En als mensen vragen aan me hoe gaat het met je, dan zeg ik heel vaak 10.000 plus redenen tot dankbaarheid. Amen. En God weet wat we nodig hebben. Maar laten we dankbaar zijn voor wat God gedaan heeft en wat God gegeven heeft. Amen. Dankbaar voor de Heer Jezus en dankbaar voor alle andere zegeningen. Deze vrouw was tevreden. Maar uiteindelijk kwam daar die geweldige zegening dat Elisa begon te profeteren. Dat hij het plan van God voor de toekomst uit begon te spreken. Want God overziet uw leven en hij overziet uw toekomst. En God kan dingen wat voor ons toekomst is, kan hij halen in de tegenwoordige tijd. En hij kan het uitspreken en hij kan u daarmee bemoedigen. En hij kan u zeggen, hou je focus, want ik ga je zegenen. En deze vrouw ontving die profetie dat ze over een jaar zwanger zou zijn. En dat ze over een jaar een kind zou hebben. En wat gebeurde er? Inderdaad, Gods woord werd vervuld. In het begin had ze gezegd, ja, maar hou me niet voor de gek, alstublieft. Had gezegd van, spiegel uw dienstmaagd niets voor. En met andere woorden, houd me niet voor de gek. Je moet me niet misleiden, want het is pijnlijk. Misschien zei ze dat wel, het is pijnlijk, ik heb jaren gebeden en het is niet gebeurd. Maar God spiegelt ons nooit iets voor, we hebben het vanmorgen al gehoord. Gods beloften zijn ja en amen. Amen, en als God spreekt, dan zal hij het vervullen. En deze vrouw, die vond het eigenlijk te mooi om waar te zijn. Maar God doet dingen die te mooi voor de waarheid zijn, als het ware. Voor de realiteit die we op dat moment meemaken. Want God is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Halleluja. En deze vrouw kreeg een antwoord boven bidden en denken. Ze werd moeder. Ze kreeg een zoon, maar wat gebeurde er? Ook deze vrouw stond niet boven teleurstelling en verdriet. En ook al ben je een kind van God en ook al heeft God wonderen in ons leven gedaan. Ook al hebben we de machtige hand van God gezien en hebben we zoveel redenen tot dankbaarheid. Soms staat God toe dat we door teleurstelling en verdriet heen gaan. Maar dat is niet het einde. Dat is niet het einde. En deze vrouw kreeg ook zo haar teleurstelling. En we hebben het samen gelezen. En deze vrouw, die op een gegeven moment had ze een dood kind in de armen. Want we hebben het gelezen. Die zoon die kreeg last van zijn hoofd. Misschien wel wie zal het zeggen, hersenvliesontsteking of wat dan ook. En deze zoon stierf in haar armen. En ze had zo'n teleurstelling. En weet u, Satan zal altijd proberen het werk van God in ons leven te ontkrachten. Satan zal altijd naar mogelijkheden zoeken om ons te beroven. En om het werk van God als het ware in een verkeerd daglicht te stellen. En het was bijna zo dat deze zoon als het ware ook geroofd werd uit haar leven. Maar het was een vrouw die geleerd had om tevreden te zijn, om dankbaar te zijn en om haar geloof te activeren. En deze vrouw, wat deze op dat moment, ze pakte haar zoon op. En dan ziet u dat daar in vers 21. Ze ging naar boven, legde hem op het bed van de man van God en sloot de toegang tot hem af. Wat deed deze vrouw? Ze ging terug naar de plaats waar God tot haar gesproken had. Want dat was de plek waar destijds de profetie over haar leven was uitgesproken. Dat was de plek waar ze het woord van God gehoord had. Daar was de plek dat God gezegd had tegen haar: wat wil je dat ik voor je doen zal? En toen heeft ze gezegd: ik wil niet misleid worden. Ik wil niet iets voorgespiegeld krijgen. Maar als dit het woord van God is, amen, dan ontvang ik het. En deze vrouw nam haar probleem, een dode zoon, nog erger dan een probleem. Ze nam dat mee naar de plek waar God in het begin een belofte had uitgesproken. Ze plaatste die zoon op de plek waar God zijn belofte gegeven had. En dat is wat God van ons vraagt. Dat we iedere keer in ons leven, in omstandigheden die we misschien niet begrijpen, dat we terugkomen op de plek van belofte. En dat we zeggen: Heer, ik begrijp u niet, maar ik vertrouw u wel. Heer, er zijn omstandigheden in mijn leven die ik niet kan bevatten, maar één ding weet ik: u stelt nooit teleur. Halleluja. En deze vrouw plaatste haar zoon op het bed van de profeet, want ze wist, daar was destijds leven uitgesproken. En ik weiger om de dood uit te spreken. Ik wil leven blijven proclameren. Ook al zagen haar natuurlijke ogen alleen maar een dood kind en een belofte van God die als het ware dood gegaan was. Maar halleluja, ze kreeg haar geliefde terug uit de dood. Oude Testament, maar het was een wonder van opstanding. En u en ik leven in het nieuwe verbond, amen. En u en ik zijn mensen die deelgenoot zijn van de opstandingskracht. En diezelfde kracht die Christus uit de doden heeft opgewekt, die werkt ook in u en in mij. Amen. En daarom is zij een enorme uitdaging voor ons. En wat gebeurde er op dat moment? Sprak ze met haar man. En haar man zei: wat doe je nou toch? Want ze ging richting de profeet. En toen zegt ze tegen hem in vers 23, wees maar gerust. Met andere woorden, het is goed zo. Wow, kunt u dat zeggen als alles u tegen zit? Ik denk dat we dat niet uit eigen kracht kunnen zeggen. Maar wanneer we gefocust zijn op wie God is en wat God kan doen, dan kunnen we door de kracht van de Heilige Geest andere dingen zeggen en zien dan dat we dat als natuurlijk mens hadden kunnen doen. Want dan gaat die bovennatuurlijke kracht van God in werking. En deze vrouw zei: het is goed zo. En toen ze opgehouden werd, toen ze richting de Karmel ging. En één ding, haar dorp was vlak bij de Karmel. En ze was een vrouw die opgegroeid was. En misschien had ze het wel gezien in de verte dat de God van Elia en Elisa leeft. Ze had het wonder van de Karmel vernomen. Of misschien wel ook gezien op afstand dat God het onmogelijke gedaan had. En deze vrouw die was daar richting Karmel gegaan waar de profeet was. En wat staat er dan toen in vers 26? dat Gehazi naar haar toe kwam en moest vragen namens Elisa, hoe is het met je, vers 26, hoe is het met je man en met je kind? En wat zei ze? Wat zei ze? Hebt u het gezien in uw Bijbel? Wat zei ze? Alles wel. Ze zei niet, oh, ellende. Ze zei niet, oh, ik ben diep teleurgesteld. Ze zei niet, ja, alles is verkeerd gegaan. Ze zei niet, ik heb een dood kind thuis. Hoe is het met je? Hoe gaat het met je? En ze kon zeggen, door bovennatuurlijke kracht en bovennatuurlijke focus, alles wel. Halleluja. In het Engels is daar dat woordje, it is well. De liederen van de BPK, die zijn beroemd. En de koren zijn beroemd. En ik heb het al jarenlang gevolgd. En ook vanmorgen zijn we weer gezegend met het zangkoor en met het lied wat gezongen was. En de liederen zijn vertaald in de loop der jaren. En waarschijnlijk hebt u ook wel een versie van dat lied, It is well with my soul. Of niet? Het is wel met mijn ziel. En als ik u vraag om het te zingen, dan gaat u direct zingen of niet? It is well with my soul. En dat is een lied wat eigenlijk geïnspireerd werd door God aan een Amerikaanse broeder. En hij heeft het lied gezongen en geschreven, het is wel met mijn ziel. Ik wil het even letterlijk vertalen en dan wil ik niet al te veel tijd meer nemen, maar ik wil het letterlijk vertalen. Hij heeft het gezongen, when peace like a river attendeth my way. U kent het wel waarschijnlijk. Als vrede, als een rivier op mijn pad komt, wanneer verdriet als zeegolven rolt, wat ook mijn lot mag zijn. U hebt me geleerd om te zeggen, het is wel met mijn ziel. En dan is het tweede lied, alhoewel Satan zou teisteren, alhoewel beproevingen zouden komen, laat deze gezegende verzekering het allemaal beheersen. Dat Christus mijn hopeloze toestand heeft gezien. En dat hij zijn eigen bloed voor mijn ziel vergoten heeft. Mijn zonde, o de verrukking van deze heerlijke gedachte. Mijn zonde niet ten dele, maar helemaal is genageld aan het kruis. En ik draag het niet meer. Prijs de Heer, o mijn ziel. Het is wel met mijn ziel. Nou, het is heel makkelijk om het te zingen. Maar deze man heeft het zelf op een moeilijke manier van God ontvangen. Ik weet niet of u de achtergrond van dit lied kent. Maar het lied is geschreven door een man genaamd Horatio Spafford. En hij was een bekende advocaat in Amerika. Hij was een tijdgenoot van Moody, de grote evangelist. En hij was een rijke, welgestelde man. Hij had 5 kinderen. In 1970 overleed zijn zoontje. Dat is natuurlijk zo ingrijpend. Maar niet lang daarna, in 1871, woedde daar die grote brand in Chicago. En ik geloof dat er destijds wel 9 vierkante kilometer verbrand werd in die grote brand van Chicago. En 17.500 gebouwen, woningen, werden allemaal verwoest door de brand. En onder andere ook het eigendom van deze advocaat. Alles ging in vlammen op. Maar deze man die bleef niet in zijn verdriet steken. Samen met zijn vrouw, ze hadden nog 4 dochters, gingen ze samen de ontheemden en de thuislozen helpen. Maar ze waren supporters van Moody. En in 1973 vertrok de familie naar Engeland om Moody te ondersteunen in een campagne in Engeland. Maar toen ze in New York waren, kwam daar een of andere business deal en kon deze broeder zelf niet vertrekken. En hij stuurde zijn vrouw en zijn 4 dochters voor hem uit richting Engeland. Maar wat gebeurde er? Terwijl ze onderweg waren, werd het schip waar deze vrouw met haar 4 kinderen op was, werd aangevallen door een Frans schip. Aangevaren als het ware, door een Frans schip. En op dat moment, binnen 12 minuten, zonk het schip. En 1/4 van de passagiers heeft het overleefd. Waaronder de vrouw van deze advocaat. Maar zijn 4 kinderen kwamen om in de golven. En het laatste wat deze vrouw zich herinnerde was dat haar baby, haar jongste kind, uit haar handen werd gerukt door de golven. En toen verloor ze haar bewustzijn, maar ze dreef op een plank en uiteindelijk werd ze gered. En 9 dagen later kwam daar een telegram bij deze advocaat. Ik alleen ben gered. Saved alone. 4 kinderen, zijn eerste kind was al overleden, 4 kinderen overleden. En deze vrouw, die had tegelijk toen het allemaal gebeurde haar vragen, maar ze zei, ik ben bewaard gebleven met een doel. En ze zei tegen haar vrienden, en nu moet ik leren dat het niet alleen maar gaat om dat je dankbaar kan zijn als alles je meezit. Maar ik wil geen goed weer vriend, vriendin van mijn God zijn. Dat alleen als mooi weer is, dat ik dan dankbaar ben. En uiteindelijk reisde deze advocaat zijn vrouw na naar Engeland. En toen hij midden op zee was, werd hij gewezen. Ongeveer op deze plek zijn je kinderen gezonken. En op dat moment ging hij terug naar zijn hut. En op dat moment ontving hij dit lied van God. Wanneer de problemen op me afkomen als de golven van de zee, dan kan ik nog zingen, het is wel met mijn ziel. Het is geschreven te midden van veel verdriet. Maar deze man kon het zeggen, het is wel met mijn ziel. Halleluja. Want God is bij me. En dat is wat ik u vanmorgen wil nalaten als het ware. Wat ik hier in uw midden wil achterlaten. Deze vrouw hield vast aan haar geloof. En ook al begreep ze de weg van God niet. En net zoals deze advocaat wist ze niet wat er allemaal gebeurde om haar heen. En zagen ze heel veel dingen verkeerd gaan in hun eigen ogen. Maar 1 ding wisten ze, alles wel. Want God regeert. Alles wel. Ook al begrijp ik niet wat ik meemaak, alles wel. Ook al ben ik teleurgesteld, alles wel. Ook al ben ik geconfronteerd met veel verdriet en tranen, alles wel. Want God regeert. Halleluja. En op dat moment, deze vrouw, toen ze knielde bij Elisa en toen ze zei van, alsjeblieft, alles wel, maar ik heb een nood, ik heb een situatie. Op dat moment sprak ze uit tegen Elisa. Ze zei, ik laat u niet gaan. Zowaar de Heere leeft en gezelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. En op dat moment stond Elisa op. En broeders en zusters, als u zo'n gebedsleven mag hebben, als ik zo'n gebedsleven mag hebben, dat zelfs wanneer we de dingen niet meer begrijpen, dat we tegen God zeggen, ik ga niet bij u vandaan, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En ook al zou het gebed 5 jaar lang steeds weer klinken voor Gods aangezicht, of misschien nog langer, 1 ding, God antwoordt uw gebed. Amen. En misschien bent u wel een zoon kwijtgeraakt, een dochter kwijtgeraakt, een partner kwijtgeraakt, door omstandigheden. Misschien is daar zo dat de boze probeert om mensen te roven uit uw leven die God u gegeven hebt. En u hebt het opgedragen aan God, dat kind, destijds. En misschien heeft Satan het geroofd door menselijke omstandigheden, door wereldse aantrekkingskracht. Misschien door de drugs of door wat dan omstandigheden dan ook. Maar 1 ding, Breng alles terug op de plek van de belofte. Breng alles terug op de plek waar God destijds heeft gesproken. Want al zijn beloften zijn ja en amen. Halleluja. En deze vrouw, ze was een geweldige geloofsgetuige. Dus de tijd ontbreekt het om het allemaal nog verder te bestuderen. Maar als u thuis bent, leest u hoofdstuk 8. Want dan gaat het erover dat uiteindelijk God tot haar sprak. Dat ze zelfs het huis wat ze gebouwd had voor God, voor de profeet, dat ze dat tijdelijk achter moest laten. Ze moest naar het land van de Filistijnen, maar toen kwam ze terug na 7 jaar. En het was zelfs zo dat de koning tot haar sprak. En dat hij zei van, ik zal ervoor zorgen dat alles wat je die 7 jaar gemist hebt, terugbetaald zal worden. En dat je zelfs de oogst die je gemist hebt in die afgelopen 7 jaar, het zal je allemaal vergoed worden. Nou, dat is God. Amen. Soms missen we dingen door omstandigheden. Maar God is niet blind, God is niet doof. God kent uw situatie, maar blijf het uitroepen tot hem. En dat u kunt zeggen, Heer, ik begrijp het niet, maar alles is wel met mijn ziel. Halleluja. En dan zullen we God aan het werk zien. Amen. Want God is bij machten oneindig veel meer te doen dan u zou bidden of beseffen. Hij gaat onze fantasieën te boven. Halleluja. En daarom kunnen we zeggen, onze God is fantastisch. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel. We komen met dankzegging bij u. We komen in geloof bij u. En we komen bij u met onze nood. Heer, familieleden, gezinsleden, waarvan het lijkt alsof de boze ze afgepakt heeft. Maar we willen u danken, Heer, dat u gezegd hebt in uw woord, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult behouden worden, gij en uw gehele huis. Heer, we willen u danken dat we deze morgen terug mogen komen op de plek van de belofte. Dat we terug mogen komen bij de belofte en bij uw woord. En dat we mogen zeggen, Heer, u hebt het toegezegd. U bent niet een mens dat u liegen zou. En daarom willen we met dankzegging komen. En willen we zeggen, Heer, dank u wel. Dat u bij machten bent. Datgene wat voor mensen onmogelijk is, mogelijk te maken door uw goddelijke kracht. Heer, ik wil u danken dat u elk van uw kinderen kent deze morgen. Dat u weet wat ze nodig hebben. Dat u hun nood kent. En dat u hun belijdenis hoort. Dat u hun gebed aanhoort. En dat u zegt, wees stil mijn kind. Want ik maak alle dingen wel. Dank u wel, Heer, dat we deze morgen het mogen uitroepen. Alles wel. Want mijn God regeert. Want Jezus leeft. Amen. Amen. Dank u wel. God zegen.